www.radioveronica.nl.
Kunstenares Willemina Bakkers uit Hengelo viert haar 80ste levensjaar en haar oeuvre met een tentoonstelling en een boek.
En een Achterhoeks stel moet opdraaien voor de 400.000 euro die het kostte om een drugslab op te ruimen in een schuur die dat stel verhuurde. Advocaat Christa Erbers legt uit hoe dat nou zit.
Het Enschedeze duo Marion Gerverdink en Harriet Bersma. Ze maken al 30 jaar maar liefst theater over Indië en hun eigen verhaal daarin. En Marion die vertelt daarover, want dit weekend doen ze hun vierde.
Zo is dat. En het is donderdag 11 april. Dit is 1Twente Vandaag.
1Twente. 1Twente Vandaag.
Willemine Bakkenes vierde dit jaar haar 80ste verjaardag met een grote overzichtstentoonstelling in de Mullenwerf in Hengelo. En met een boek dat een beeld schetst van de laatste 10 jaar van haar werk. In de afgelopen 10 jaar, meer was het niet. Daarin schilderijen en gedichten.
Ja, en zaterdag is de opening van die expositie. Dan wordt ook het boek Oerpatronen, zoals het heet, gepresenteerd. En ze is bij ons. Willemina, goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
Wat
leuk
dat je
er
bent.
Dat ik mag vertellen even nog.
Nou, leuk dat je er bent. Afgelopen weekend waren we bij jou, vorige week eigenlijk, bij jou thuis om opnames te maken. En dinsdag hebben we gefilmd bij de opbouw eigenlijk van die expositie.
Ja, en misschien was leuk heel werk.
Om daar even naar te kijken, voordat we gaan praten met elkaar.
Prima. Ik vier dus 80 jaar dat ik mens ben, want je kan wel zeggen, ik ben beeldend kunstenaar, maar wat zegt dat dan, hè? Dus ik let altijd bij alles wat ik heb gedaan, dat je er ook menselijk bent en dat je sociaal bent. En dan vier ik ook 50 jaar ontwikkeling voor mezelf. En studie vooral, want ik heb altijd bijgestudeerd waar ik ook mee te maken krijg. En ik heb ook 30 jaar lesgegeven. Vooral ook portretstudies. In 30 jaar lang heb ik mijn eigen concurrenten opgeleid. Zo is het wel. Maar mijn hand, mijn arm is een beetje versleten van de vele portretten die ik al heb gemaakt. Ik heb nu straks een hele grote overzichtstentoonstelling. Ik zal je even laten zien de schilderijen die echt ook op de tentoonstelling zichtbaar worden. Die staan hier. Dit is een serie. Zie je? Dit is ontkieming. Zie je hem ontkiemen daar? Hier. Ontkieming. En ik ben er wel trots op dat ik hier in dit piepkleine kamertje op één ezel de hele oeuvre wat ik laat zien en waar ik ook een boek van druk dat mensen kunnen kopen, dat ik dat heb gedaan in die laatste jaar hier op dit kleine eilandje.
Mooi, ja, ik zit meteen te denken, ontkieming hoor ik je zeggen.
Wat een klein eilandje aan ontkieming kan voortbrengen. Hè?
Ja, ja is, dat ook, maar ook dat ik denk, ja, je bent 80 jaar, zie je er trouwens niet aan af. Maar nou, ook in die levensfase ontkiemt er nog van alles.
Ja, niets staat stil. Hè? Alles is aan verandering. Hè? Je weet dat alles is een proces. Het maken van een schilderij moet je zien als een proces. Een gevoelsproces. Je hoeft niet te denken. Daarom heb ik nu de laatste tijd heb ik het abstract expressionisme gekozen. Ik heb ook vroeger allerlei andere dingen gedaan. Ik heb ook religieus en New Age gedaan. En heb mezelf bijna de hemel in geschilderd met hele grote doeken. Maar daar kan je niet blijven. Dus je leven gaat door.
Ja. Willem, het ene portret. Je had een portretje in je handen op dat filmpje, zag ik op een gegeven moment. Is dat een schilderij van jou? Vroeg ik me af.
Ik heb meerdere portretten gezien. Maar je hebt ook iconen gezien. Religieuze iconen.
Dus dat heb je ook gedaan.
En ik heb zelf een iconenschool opgericht. En daar heb ik 16 jaar alle leerlingen bijgewerkt. Hoe die moeilijke schilderprocessen moesten gaan.
Ja. Dus van portret naar iconen, wat heel technisch is.
Ja,
en heel erg
wel
regelvast. Naar nu expressionisme en abstract expressionisme. Dus een enorme variëteit aan stijlen.
Het is een sprong.
Nou, kan je wel zeggen.
Mijn kleurgebruik is natuurlijk ook nog weer zichtbaar. Heel erg spiritueel. Spiritueel, alles in het leven blijft toch wel spiritueel, vind ik.
En het is wel leuk om, want we gaan nu al best wel snel door die 80 jaar eigenlijk heen.
Ja.
Want dat spirituele komt ook nog wel terug in een soort van aparte carrière switch die je ooit in je leven hebt gemaakt. Want je komt oorspronkelijk uit Utrecht.
Ja.
En je was ooit directiesecretaresse.
Ja.
En je werd op een zeker moment kunstenaar. Je ging ook theologie studeren. En je kwam in Hengelo terecht. Vertel eens, hoe ging dat?
Nou, mooi. Dat zijn sprongen, inderdaad. Ik had een hele goede baan. Ik was direct onder de directeur. En 17 mensen onder mij waar ik het werk moest verdelen. Een eigen typkamer aannemen en een documentatie oprichten. Ik heb dus veel maatschappelijke ervaring opgedaan. En dat heeft mijn hele leven mij geholpen met alles wat ik eigenlijk wilde organiseren en wat ik wilde doen.
Ja, maar op een zeker moment dacht je...
En die sprong, die komt natuurlijk omdat ik natuurlijk ook moeder wilde zijn. En toen had ik op een gegeven moment twee kinderen. En ik woonde op een 6-hoog flat en ik keek uit het raam. Ik denk, nou, ik was dynamisch natuurlijk. Ik moest mijn energie kwijt. Ik kan dat niet altijd alleen bij de luiers verschonen en bij de kinderen. En toen hield ik het niet uit. En toen had ik ergens lakens, nog oude lakens, die ging scheuren. Ik moest wat, want ik had natuurlijk nog geen spullen in huis. En ik had nog een beetje potje eend. En ik had nog nagellak en ik had nog schoensmeren. Toen ging ik aan de gang.
Ja, ja. Maar directiesecretaresse af was je toen je moeder werd. Je wilde voor je kinderen gaan.
Ik heb nog tot het laatst toen mijn hele dikke buik meegewerkt. Maar als dan iemand van het ministerie kwam, dan kon ik ze niet ontvangen met zo'n dikke buik meer. Hè. Ja. Dus ik had een van de dames altijd, gaf ik, nu, vandaag ben jij aan de beurt. Ja.
Maar dat scheelde, dat kon in die tijd niet, dat je met een dikke buik je minister ontving. Dat was een beetje notte.
Het zou wel kunnen, maar dat deden we niet.
Nee, precies. Nee. Ja, het is toch een tijdsbeeld. Ik zit ernaar te luisteren. Ik denk, waarom kan dat niet eigenlijk?
Ja, nou, hij was heel voor.
We zijn nu ministers met dikke buiken, hè?
Ik vind het zo'n leuke periode dat ik dat mocht meemaken. Ik kreeg weggooiluiers van het bedrijf. Hoefde ik niet te betalen. En ik had naast de directeur een hele grote kamer. En daar stond de box, daar stond het wiegje. En toen hij 1,5 jaar was, toen ging die bij de dames alle laadjes uithalen. En hij accepteerde geen deur tussen mij en de directeur. Dus hij mocht meescharrelen. Maar toen ging hij bij de directeur ook aan alles zitten. Ik dacht, nou, dit kan niet. Ik moet een andere keus maken. En toen heb ik één dag gespijbeld. Ik heb het niet gezegd wat ik ging doen tegen de directie. Ik bleef weg, maar ik had het om 4:30 gezien. Ik had alle crèches in Utrecht bezien. De een zat op de pot, de ander zat daar te jengelen, snotbellen. Ik denk, nee, ik vind eigenlijk niks. En toen ging om 4:30, voordat we naar huis gingen, naar de directie. Directeur, ik zeg, het spijt me, maar ik moet een besluit nemen. Ik blijf bij mijn kind, ik word moeder.
Maar goed, je vertelde net, daar zit je op dat appartementje en dan kijk je naar buiten en dan word je toch onrustig. En dan is er blijkbaar al een Wilhelmina in jou die creatief is en die besluit om de lakens te scheuren en te gaan schilderen. Dus die zat er al in.
Verschrikkelijk. Ik denk, hier krijg ik flatneurose. Maar buren hebben me al geholpen. Die hebben mijn eerste schilderijen opgeplakt op planken en kochten dat. Toen kon ik een ezel kopen, want ik was natuurlijk hardwerkende vrouw. Ik had geen geld over om ineens alles te investeren. Ja. Zo is het gegaan.
Ja. En die studie theologie dan? Want je dacht van, ik moet nog wel iets doen voor de kost.
Ik was gedoopt, hervormd. En in Utrecht was ik bij een kerk. Maar toen moest ik de moeilijkste taken verrichten bij de dominee, hoor. Er waren er hele zieke mensen en dan stuurde hij mij op af. En het ging gelijk goed. Ik denk, hoe kan het dan met mij zo goed gaan? Dus
een natuurtalent, dacht ik. Nou, dat moet ik uitbuiten.
Ik vond religie wel interessant. Ik heb de hele Bijbel wel gelezen. Niet omdat het moet, maar omdat ik toch denk, er moet iets wat uit te halen zijn. En toen ik dan in... ik had daar de onderbouw theologie ook in de universiteit al gehad. Maar mijn eerste man, waar ik toen die twee kinderen bij gekregen had. Het was wel een goed huwelijk, maar hij zat in de cijfers en in de becijferingen en alles exact en alles. En ik ben een beetje nonchalanter en ik was creatief. Dus langzaam, hij ging ineens solliciteren naar Hengelo. Ik was toch nog heel braaf. Ik zei toen, nou ja, ik ga mee proberen het nieuw. Maar ja, dat is toch wel moeilijk. Alles lostrekken, alles waar je studeerde. Ik zat ook al op de kunstacademie, ook weg. Al die buren, alle mensen. En toen moet je hier helemaal opnieuw beginnen.
Ja, ja.
Maar ik had al portretopdrachten. En de directeur die bij, het heet nu OIVO, maar het heette vroeger Crea.
Crea.
Die wist dat. En die kwam naar me toe, die zei, wil jij niet lesgeven in portretkunst? Dus ik moest er heel lang over nadenken of ik dat wel kan. En of ik dan met die mensen wel weer werken. Want ik had ook geen pedagogische opleiding. Ik had een maatschappelijke opleiding.
Ja, ja, ja.
Maar goed, ik kreeg goedkeuring van de gemeente.
Ja, wat meer zekerheid dan ook in dat opzicht.
Ja, er kwam dan, ik denk, nou, ik wil wel een goedkeuring hebben. En die kwam kijken en er gingen allemaal moeilijke vragen en ik werd geslaagd.
Maar op zich land je dan behoorlijk goed in zo'n nieuwe, compleet nieuwe stad, Hengelo.
Het heeft mij heel erg geholpen. Ik ben zo dankbaar. En ik heb dus, ik zeg 29 jaar bij Crea gewerkt. Allemaal voetstapjes. Maar ik had soms 100 mensen in de week. Was wel druk. Maar ook aquarellen, dat deed ik met mensen. Portretschilderen deed ik met de mensen. Maar ook landschappen en grote stillevens. Daar begin je eigenlijk mee als je wil gaan schilderen. Vormen, leer, kleuren, leer.
En toen was je nog niet zo met die iconen bezig. Wat toch meer een religieuze hoek
van. Ja, maar dat religieuze gevoel, dat gaat niet weg bij jou. Je hebt een filosofische inslag. En nu, op 80-jarige leeftijd, dat ik heel veel kerken gezien. Ik ben niet altijd bij dezelfde kerk. Ik ga heel graag shoppen. Mm. Dan hier, dan daar. En ik heb vergelijkende godsdiensten gestudeerd. Dat is heel erg interessant. Wat is het boeddhisme met z'n 10 paden? 8 paden zijn het eigenlijk. En India. Ik vind die mensen allemaal zo vrolijk en dat reformatie, daar houd ik niet zo van. Ik ben een vrij mens. Ik blijf altijd. Ben wel bij een kerk, maar ik ben vrije mens.
Geen Calvinist. Geen dogmatische.
Nee, de dogma's.
Dat kan me niet voorstellen.
Ja, maar toch, dan vind ik het wel interessant. Maar kijk, iconen, as far as I know, is best wel een katholiek ding.
Ja, heel katholiek.
We kennen, voor mensen die niet voor zich zien, maar een figuur van een sint of wat dan ook, met die duidelijke aureool. Is vaak een beetje een glinstering zit erop, zo zie ik het voor me althans. Ja. En je hebt niet alleen gekozen om je daarin te verdiepen, maar zelfs een school op te richten in 2003, Lucas Hodikon.
Ja.
Om mensen te leren om iconen te schilderen. Dat is best wel een duidelijke keuze dan voor die iconen.
Het is geschiedenis, het is onze geschiedenis.
Ja.
Het is gebonden aan hele strikte regels, iconen schilderen. Hè? Dat is nogal strak. Dat is behoorlijk dogmatisch, toch?
Ik vond het proces van die schilderkunst, die heel moeilijk is, vond ik interessant. Daar begon het mee.
Wat is er moeilijk aan?
Omdat je eerst een hele goede plank moet hebben. Het kan alleen maar een beetje op lindenhout, is heel erg geschikt. Dan moet je dat lijmen, want dat plank waar je op gaat schilderen, mag niet scheuren. Dus dan gaat er lijm op en dan plak je een linnen erop. Dat wordt keihard. Dan blijft dus altijd goed. En dan moet je er 12 lagen, lefkas heet dat, lefkas, wit krijt. 12 lagen. Je gaat eerst een paar lagen doen dan. En dan moet je het met de hand schuren. Want dat, als je het met een machine doet, dan gaat die kalk gaat branden.
Ja.
Heb je niks aan. Het wordt veel te hard en dan kan die verf er niet op. En dan is tot 12 laag. Kan je voorstellen, en in de 12e laag doe je dan weer meer kalk. Want met een heel klein kwastje en oorspronkelijke eitempera. Dus je maakt zelf je verf met ei en pigmenten die uit de grond komen.
Ja, ja.
Ga je dan erop en dan zuigt het zich. Omdat die kalklaag, die zuigt dan de eerste laag tot zich.
Volgens mij moet je jaren studeren voordat je het officieel mag.
Ja,
voordat je jezelf officieel toch.
Ik heb op 2 kloosters gezeten.
Ja, dat zal. Want anders mag je het eigenlijk helemaal niet formeel.
Nee, het was al. Nee. Ik heb heel veel meegemaakt. Een vrouw die dat doet.
Dat ook natuurlijk.
Trok me daar niks van aan natuurlijk. Hè,
ik pak even jouw boek erbij. Want wat ik wel interessant vind. Dat, Dit boek is, dit is het boek wat je ook uitbrengt, hè, zaterdag. Wat
nu,
je dan
ja.
Nu. En dat is eigenlijk je werk van de afgelopen 10 jaar. En wat we daar heel duidelijk natuurlijk in zien, is dat dat... Kijk, als we het hebben over portretten, best wel concreet. Iconen, nog concreter misschien wel, zijn strakke lijnen.
Ja.
En hier zien we ineens, waarvan sommige mensen zouden zeggen, waar kijk ik eigenlijk naar? Hè? Kleuren, een kleurenspel. Maar het is super abstract.
Ja, heel goed. Ik zal uitleggen hoe dat komt. Ik was natuurlijk, ik had een atelier. Ik woonde aan de Annexweg in Hengelo. Met een huis van 3 verdiepingen. En de benedenverdieping was helemaal voor mijn kunst. Daar kwamen ook privé-kunstisten. En ik zette altijd schilderijen voor het raam. Maar ik moest verhuizen. Want ik kan niet meer zo goed de trappen op.
Hmm.
Dan kan je wel een nieuwe trap kopen. Maar dan moet ik er 2 hebben. En toen zei de gemeente, nou, ga eens denken over verhuizing. Nou ja, als ik dan eenmaal ga denken, ik ben niet bang, ik durf alle nieuwigheden wel aan. Dus ik ging een huis zoeken en ik woon nu op de Wolde S. Heel stil, de buurt, ik kende niemand. Ik denk, wie is mijn vriend? Waar zijn mijn vrienden? Mijn vrienden zijn natuurlijk met percelen, hè. En ik ging gewoon lekker schilderen. Ja. En dit thema, dat moet ik eigenlijk even uitleggen, dat wil ik graag. Hoe komt dit thema? Ik heb ook theologie afgemaakt, want ik wilde natuurlijk alles afmaken. En toen was dat rond. Ik heb mijn scriptie ook gehaald. Ik vond het heel erg interessant allemaal. De diepte in ook. Ik had altijd een beetje eigen gedachten ook zo. En toen dacht ik, nou, ik heb nog 1 belangrijke vraag die mij nog nooit, zowel in de Bijbel niet en in welke kerk dan ook, niet beantwoord werd. En ook niet in de theologie. Waar komt nou het leven op de aarde vandaan? Hoe is het dan gekomen? Die vraag heb ik me gesteld. Ik zeg, dat kan je het beste weergeven in abstract expressionisme. Hè? Want niets is hoekig, niets is recht in de beginnende bouw van het leven. En ik had een paar basisgegevens maar nodig. Vroeger had ik ook al Darwin gelezen. Vond ik ontzettend interessant. Maar dat was weer een beetje vervlogen. En een paar basisgegevens over het staan van het leven had ik eigenlijk al genoeg. Ik denk, ik heb zoveel voorstellingsvermogen en fantasie. Ik heb kleurkennis en ik ga gewoon lekker schilderen.
Heb je dan de vraag beschilderd of het antwoord?
Ja, precies. Vind je dan ook antwoord?
Door het allemaal te schilderen en door over de basisprincipes na te denken, heb ik wel een antwoord gevonden. Ik weet natuurlijk niet helemaal precies hoe het gaat, want het is een proces. We hadden het over een proces in het begin. Dat is van miljarden jaren, hè? 1,5 miljard jaar. Mm-hmm. En dan ineens gaat de chemie over in de biologie op atomisch niveau natuurlijk. En dat rolt maar door, want alles wat een proces gaat, wil groeien.
Even een random tekst die ook in dit... Want dit boek is een verzameling van deze beelden waar je het net over hebt, maar ook van teksten. Bijvoorbeeld hier staat bladzijde 47 in de oersoep. Oersoep is een mengsel van organische stoffen en water. Waarschijnlijk klonterden een paar losse moleculen uit de waterige oersoep samen. Daarna evolueerde dit tot een eerste cel. Zo moet het zijn gegaan volgens de wetenschap.
Ja.
Dit boek staat vol met dat soort kleine teksten.
Kleine,
is dat ook kunst of is dit gewoon heel letterlijk een beschrijving van je eigen archiefonderzoek of je theorieonderzoek?
Ik neem natuurlijk niet helemaal precies over, zoals ik het begrijp.
Ja.
En dit is natuurlijk van wetenschappers die dat hebben vastgesteld.
Ja, maar goed, het gaat in dezelfde lettertype. Bijvoorbeeld lees ik hier op 54 bladzijden. Leven. Het leven gekregen. Aanvaard dat leven. Het is van jezelf. Accepteer wie je bent. Dat geeft vrede en geluk. Dat is meer dichterlijk. Dus die dingen wisselen elkaar.
Dat is waar ik voor sta.
Ja.
Met alle mensen waar ik omgegaan heb. En alle mensen die ik ontmoet.
Maar is het dan zo dat die grote levensvragen die jij stelt, die stel jij jezelf en je gaat op onderzoek?
Ja.
En dat de verbeelding daarvan, zeg maar de kunst, maar misschien ook de poëzie, dat die dan dus heel erg in elkaars verlengde liggen? En is het ook zo dat dat abstracte van de afgelopen 10 jaar... dat dat misschien ook niet anders kan? Omdat je dingen, moeilijke, ingewikkelde thema's niet zo concreet kunt verbeelden.
Daar moet je niet.
Nee, oké.
Het begin van het leven is strenge eiwit in het vochtige, modderachtige. Die op zoek gaan. En je zal in mijn schilderijen zien af en toe een tentakel, voelhorntje. Waar kan ik van groeien en wat stoot ik af? Dat is atomie. De atomen stoten elkaar af of vullen elkaar aan.
En wat zegt dat over jou? Als, want jij in het filmpje viel me op dat jij zegt, ik vier 80 jaar mens,
ja.
50 jaar ontwikkeling.
Ja, ja, daar staat het.
Dat impliceert bijna 30 jaar stilstand, maar dat zal niet zo
hoor,
zijn.
Nee.
Nee, maar wat zegt het over jou als mens? Ben je schilderes, kunstenaar, poëet?
Ja, nou,
waar ben je?
Ik ben eigenlijk, ik vind wel poëet, want ik heb heel veel gedichtenbundels gemaakt ook. Van elke periode uit mijn leven. En ik ben eigenlijk schilder in hart en nieren. Met percelen, daar praat ik mee.
Ja, letterlijk?
Mijn perceel is een verlenging van mijn bloedsomloop. Als ik aan het schilderen ben, dan voel ik dat. En dan denken ze niet meer na. En ik ga gewoon beginnen en ik schiet uit. En dat mag gewoon gebeuren. Want niets heeft nog een vaste vorm in die eerste tijd.
Mijn penseel is een verlenging van mijn bloedsomloop. Nou, dat is de quote wel die we moeten hebben, hoor.
Ja,
prachtig. Ja, je praat ook zo dichterlijk, hè? Dat maakt het ook. Maar dus als wij aan jou vragen tekst of beeld, dan brengen we jou in een dilemma dat niet, voor jou niet bestaat überhaupt.
Nee, ik heb helemaal geen dilemma. Kijk, wat mij ten diepst raakt, hè, dan heb ik het over mijn hele leven.
Mm-hmm.
Daar ga ik over schilderen. Maar je kan niet alles schilderen wat je inspireert. Ja. Nou, weer gek.
We moeten het gesprek helaas gaan afsluiten.
Ja,
ik vind het wel heel interessant om van je te horen.
Ja,
maar misschien dan kun je proberen te vertellen, wat hoop je nou dat die tentoonstelling aankomende zaterdag en het boek erbij, wat hoop je dat dat bij de bezoeker bewerkstelligt?
Ja, in deze moeilijke tijd hebben we een beetje kleur nodig, vind ik. En als ze zien hoe ongecompliceerd mijn schilderijen zijn, dat je daar gewoon in kan kijken en in kan zijn. En je vindt allemaal leuke cadeautjes soms. En dan hoop ik dat mensen door mijn tentoonstelling worden opgewekt, dat ze denken, ik heb ook het leven gehad eens. Hè? Ik ben toch blij met mijn eigen leven. Dat moet je toch hebben. Ondanks al die politieke processen en de wereldrampen en ook die oorlogen en honger, kan er eigenlijk niet. Je moet daar iets in tegen hebben. En daarom heb ik gedacht ook, ik noem hem Vier het Leven. Beetje overdreven misschien, maar ik vier mijn 80-jarige leven, mijn 50-jarige ontwikkeling van kleurkennis, hè, en wat ik allemaal moest nodig hebben om mijn cursisten te begeleiden. Ja. Ik heb alles altijd meteen gedeeld. Hou niks voor mezelf. Hè? En ik heb ook nog een iconenschool en een religieuze periode afgerond.
Vier het Leven. De expositie is te zien in de Mullenwerf aan de Oude Boekelozenweg 33E in Hengelo. Is dat zaterdag om 3:00 is de opening. Daarna te bezoeken op zondag 14 april, vrijdag 19 april, zaterdag 20 april, zondag 21 april. Je kunt dit terugscrollen als je ons opzoekt. Steeds van 2 tot 5 in de middag. Wilhelmina is er dan zelf ook om uitleg te geven. Wilhelmina, dankjewel dat je bij ons was en voor je enthousiasme.
Ja, heel dank aan jullie ook.
En veel plezier de komende tijd.
Nou, dat zal ik zeker hebben.
Leuk, we gaan
door. Niet eerst te zeggen, misschien kun jij Wilhelmina even helpen. Dan zal ik hem tussendoor even de mensen vertellen dat ze, u als luisteraar. Je kunt ook een tip bij ons aangeven. Hè. Wie weet zit je hier dan een keer om jouw verhaal te doen. Dat kan via een mail, redactie, apenstaartje, 120. .nl. Zometeen gaan we praten met Marion. Marion Gervendink. Zij is een onderdeel van een duo dat al 30 jaar lang theater maakt over Indië. Hebben daar zelf ook een verhaal bij. Dat allemaal straks, maar eerst even iets anders.
120 vandaag.
Nou, dat zal je maar gebeuren. Je verhuurt een schuur. En na 3 maanden wordt ontdekt dat de huurders er een van de grootste crystal meth druglabs van Nederland ooit hebben opgetuigd. Dat overkwam mensen in het Achterhoekse Drempt in 2020. De echte klap moet dan nog komen. Afgelopen maand oordeelde de hoogste bestuursrechter van Nederland definitief dat de verhuurders moeten opdraaien voor de opruimkosten van het lab. Hou je vast, van maar liefst 400.000 euro.
Dit is mijn uitspraak en daar moet u het mee doen.
Rechtspraak met Damstee Advocaten.
Nou, hoe dat zit, dat vragen wij ons toch eigenlijk wel af. Die lieve mensen, het zou je denken, die zomaar hun schuur verhuren en dan met 400.000 euro opruimkosten worden opgescheept. Bij ons is bestuursrechtadvocaat Christa Ebbers. Welkom, Christa.
Hi.
Leuk dat je er bent. Ja, het 4 ton, joh. Dat heeft niet iedereen zomaar op de bankrekening. Dat is een hoop geld. Maar de bestuursrechter, Raad van State, hoogste bestuursrechter, die was onverbiddelijk in dit geval.
Ja, helaas voor deze mensen wel, ja.
Ja. Ja, daar komen we zo over te spreken waarom dat dan allemaal zo gebeurde. Maar eerst even een stapje terug. Wat is hier nou gebeurd?
Ja, ik hoop niet dat ik... Volgens mij heb je een beetje het gras voor mijn voeten weggemaaid. Dus ik hoop niet in herhaling te vallen. Maar inderdaad, er is een drugslab gevonden. Dat moet vervolgens opgeruimd worden. En de kosten die daaraan verbonden zijn, die worden in rekening gebracht bij degene die dat hadden kunnen voorkomen.
Ja, want die worden in rekening gebracht bij een stel dat een schuur verhuurt aan mensen. Die maken een afspraak. Yo, dat is voor opslag. Ja. En dat blijkt dat ze dat gaan gebruiken voor een drugslab. Maar goed, vervolgens krijgen zij de rekening betaald. En mijn eerste... 400.000 euro, waarom kost dat zoveel geld überhaupt?
Ja, nou, ik stond er ook een beetje van te kijken dat er dat soort bedragen blijkbaar in omgaan. Er zijn gewoon enorm veel mensen ook betrokken. Hè? De brandweer die moet onderzoek doen als er bijvoorbeeld lekkende vaten met chemicaliën zijn. De politie die moet sporenonderzoek doen om te kijken of er eventueel ook daders achterhaald kunnen worden. En dan moet er gespecialiseerd bedrijf worden ingeschakeld die dat allemaal gaat opruimen. Dat is niet iets wat je zo met je emmertje en je sopje heen loopt om dat op te poetsen.
Ja, ja.
En ik begreep dat er zelfs daarna nog vervolgonderzoek gedaan moet worden of de bodem misschien verontreinigd wordt.
Het is gewoon big business, joh.
Dat zijn hele kostbare projecten, ja. Ja.
Maar goed, dat is wel opmerkelijk. Maar je gaf aan dat degene die dat had kunnen voorkomen. En echt, dan denk ik, oké, maar je verhuurt ruimte aan. Hoe moet je dat... Verhuurders weten niet altijd wat hun huurders met ruimtes doen natuurlijk.
Nee, dat klopt. Maar de rechter verwacht wel dat je in ieder geval op de hoogte bent van wat er ongeveer gebeurt. En het schijnt dat er vaak wel signalen zijn waar je op kunt letten. En er wordt toch eigenlijk ook echt wel van verhuurders verwacht dat je regelmatig ook inspectie doet.
Maar gebeurt dat nou vaker dan? Dat verhuurders iets verhuren en dat dan achteraf blijkt dat er met dat verhuurder iets schimmigs aan de hand is, niet helemaal oké. Ik kan me toch voorstellen als je spullen verhuurt dat je toch lang niet altijd weet wat er dan achter die voordeur gebeurt. Sterker nog, ik huur bij een woningcorporatie. Nou, ik mag toch hopen dat die gasten geen sleutel van mijn huis hebben en dat ik in mijn huis kan doen wat ik wil.
Nee, nou, huurrecht is niet helemaal mijn expertise, dus dat is wat lastig. Maar er zijn onder voorwaarden, mag wel in dit geval dan jouw huurbaas met jou erbij dan vaak, toch? Van joh, ik wil even checken of het allemaal wel goed gaat.
Maar er ligt in ieder geval verantwoordelijkheid bij verhuurders om een beetje in de gaten te houden wat er gebeurt met het verhuurde spul. Met je schuren, loodsen, wat dat ook is.
Ja,
dat
en de is rechter, de kern. Ja, dat ook. En de rechter kijkt ook wel een beetje van naar, hè, had je het kunnen weten? Zijn er signalen, zeker met verhuur van panden in het buitengebied, zijn er signalen waar je op had kunnen letten?
Ja, nou ja, in dit geval heeft dit stel ook gezegd van ja, die signalen hebben wij geen argwaan gehad. Maar we zijn al even een stapje verder. Ik wil eigenlijk nog even een stapje terug. Hoezo stuurt u überhaupt, want de gemeente die moet dat dan opruimen. Hoezo sturen die de rekening naar die verhuurders en niet naar de huurders? Want die hebben een drugslab opgetuigd. Die zijn toch daarin in overtreding in die zin? Of
ja, dat zou wel het meest eerlijke zijn. In dit geval zijn er eigenlijk twee besluiten. Er wordt eerst een last onder bestuurswang opgelegd. Dat is een besluit waarin de overheid zegt, joh, we zien een overtreding. Die overtreding moet beëindigen. Je hebt daar tot die datum voor. Anders gaan wij het voor je doen en brengen wij de kosten in rekening.
Mm-hmm.
Dan blijkbaar in dit geval...
Wacht, je gaat heel snel. Ik volg me. Dat heet een ingewikkelde...
Dat heet een last onder bestuursdwang.
Een last zonder onder?
Nee, last onder bestuursdwang. Dus last is dat je het moet opruimen.
Ja?
En als je dat niet op tijd doet,
dan krijg je
bestuursdwang. En in dit geval zegt de overheid, dan ga ik het zelf opruimen.
Ja, maar je krijgt eerst de kans om het zelf op te ruimen.
Ja, maar dat is natuurlijk altijd wel een beetje ingewikkeld. Want hoe ga je zelf een drugslab opruimen? Je kunt niet zo met die vaten, denk ik, je bij de gemeentewerf melden en zeggen,
oké,
ik moet hier vanaf.
Maar dat gaat naar de verhurende partij, niet naar de huurders.
Ja, in de wet is bepaald dat een last, dus de last, hè, dat opruimen ervan, moet uitvoerbaar zijn. Nou, heb ik in de uitspraak niet kunnen zien waarom dat dan niet naar de huurders is gegaan. Maar ik kan mij voorstellen dat die in de gevangenis zaten. En ja, als jij in de gevangenis zit, kun je een drugslab niet opruimen. Dus als je dat dan aan de huurders oplegt, dan is dat niet uitvoerbaar.
Mm-hmm.
En in dit geval mag je ook dan de verhuurders aanspreken. Omdat zij, dat heeft de rechter geoordeeld, zij waren wel in staat om om de overtreding te beëindigen. Dat is dan zeg maar de maatstaf. Ben jij in staat om de overtreding te beëindigen? En als je eigenaar bent van een pand, dan kan je dat dus beëindigen.
Maar daarmee werd dus ook meteen gezegd van, hey, jullie zijn als verhuurders ook overtreder. Want ja, je hebt het niet beëindigd, terwijl je dat wel had kunnen doen.
Ja, ja, en dan wordt er ook wel gekeken naar de verwijtbaarheid. En dan zit je ook weer een beetje van, hey, welke signalen had je kunnen zien?
Maar dat is dan een afweging. Waren er signalen? Ja. Had je die signalen kunnen zien?
Ja.
Als het antwoord daarop ja is, dan ben je als verhuurder dus mede aansprakelijk voor wat er in dat...
Ja, aansprakelijk is niet helemaal de juiste term, maar ik snap wel wat je bedoelt. Dan word je aangemerkt als overtreder.
Dat bedoel ik. Ja. Even in mensentaal. Ik ben geen jurist. Ja, maar ik snap dat jullie op de definitie zitten.
Nee, ik wil het graag juridisch zuiver houden, dus
heel goed.
Nee, dan ben je overtreder. Ja.
Oké. En maar dat kan dus zonder dat je. Het kan dus echt zijn dat je dat gewoon niet in de gaten had. Misschien gewoon even niet opgelet, hartstikke druk. Een periode waarin je niet zo lekker heeft. Er zijn allerlei oorzaken kan, maar waarom je signalen soms niet oppakt.
Ja, de rechter kijkt wel naar de omstandigheden. Hè, die specifiek in dat geval er waren. In dit geval hadden begrijp ik uit de uitspraak, hadden de verhuurders beide sleutels gegeven. Dus ze hadden geen idee, ze konden zelf niet in het pand. En daarvan zei de rechter toch wel, ja, dat had je toch wel iets beter op moeten letten.
Nou ja, ze hebben ook gezegd van, ja, Gut, 3 maanden, we hebben in die tijd geen reden gehad voor argwaan. Ja. Ja, en toch is die Raad van State in dit geval, zeggen ze, ja,
jammer dan.
Je had het wel moeten weten. Je had het kunnen weten.
Blijkbaar wel. Nou zit hier wel de nuance in dat je, want we hadden het eerder over het besluit last onder dwangsom.
Ja.
Ik heb niet kunnen vinden dat zij daar tegenop zijn gekomen. En pas daarna, omdat zij dus niet zelf hebben opgeruimd, heeft de gemeente dat gedaan en de omgevingsdienst hebben dat gedaan. En de rekening daarvoor, die wordt dan geïnd via een zogeheten kostenverhaalbeschikking. En daartegen kwamen ze pas bij de rechtbank op. En als je daartegen bij de Raad van State uiteindelijk dus terechtkomt, dan zegt de Raad van State, ja, maar dat eerste besluit waarin wordt gezegd dat jij de overtreder bent, daar heb je niet met succes tegen geprocedeerd. Dus ik moet aannemen dat dat bestaat, tenzij je echt evident kunt aantonen dat je dat niet was.
Ja.
Dus
ja,
de lat bij het tweede besluit ligt de lat gewoon veel hoger dan bij het eerste besluit.
Ja, want die last onder dwangsom, dat is dan dus een besluit.
Ja.
En je kan zeggen van, ja, vrienden, alles goed en wel, maar daar ben ik het niet mee eens.
Ja.
Gaan we niet doen. Ik ga in bezwaar.
Ja.
Ik stap naar de rechter. Raad van State. Dat hadden ze niet gedaan.
Nou ja, ik heb niet kunnen terugvinden dat ze dat met succes hebben gedaan.
Oké, okay, dat kan ook zijn.
Ik heb
dus
daar
wel
geen uitspraken over kunnen vinden. Nee.
Ja. En dan volgt een tweede besluit.
Ja, want dan verloopt die termijn. Hè. Ze hebben het niet zelf opgeruimd. Dus dan zegt de gemeente, nou, dan ga ik het doen.
Ja.
En dan wordt de rekening gestuurd. En pas tegen die rekening hebben zij gezegd, hé, maar wij zijn eigenlijk helemaal geen overtreder.
En is die rekening dan ook, is dat een juridische procedure, zeg maar? Is dat ook een besluit? Oké, er wordt ook weer een besluit van, nou, wij hebben dit gedaan. En dit is, we nemen het besluit dat we die rekening bij jou neerleggen.
Ja.
Dat is ongeveer. En dan kan je ook zeggen van, ja, kom nou.
Ja.
En dan kan je bezwaar maken. En dat hebben deze mensen gedaan. Maar dat was eind te laat.
Wel, als je dan het overtrederschap aan de orde wilt stellen. Ja. Kijk, als je het dan wil hebben over de hoogte van de kosten. Dat kan dan wel.
Ja, ja, precies. Dus ik heb eigenlijk nu al 2 dingen geleerd. Of eigenlijk 3. 1 vuur, geen panden. Nee, maar 1 is... maar als je dat doet, dan moet je wel echt te degen bewust zijn van wat gebeurt er eigenlijk in dat pand in dit geval. Ja. Ze spreken af opslag en de Raad van State zegt, je had ook kunnen checken of dat wel echt gebeurt bijvoorbeeld op bepaalde termijn.
Ja.
Maar 2 is, als je dan gedoe krijgt, dan moet je niet... we weten niet of dat in dit geval gebeurd is, maar niet afwachten. Want blijkbaar kan je zomaar een overtrederschap in de voeten worden geschoven in de schoenen met alles wat erbij komt straks aan kosten.
Ja, ja, zo snel mogelijk handelen. Ja. En goed letten op de signalen.
Ja, en deze mensen hebben ook uiteindelijk gezegd van, ja, 4 ton, dat hebben we niet in een oude sok. Wij kunnen het helemaal niet ophoesten. Ook daarvan is gezegd, dat zal allemaal, maar je moet het toch betalen. Hoe zit dat precies?
Ja, het uitgangspunt is dat er met jouw financiële draagkracht geen rekening wordt gehouden bij het opleggen van die kosten. En dat kan wel als echt evident jij aan kan tonen dat je het niet kunt betalen. Mm. En de Raad van State heeft in dit geval gezegd, oké, de mensen hebben wel stukken overgelegd, maar daaruit leid ik niet af dat ze het helemaal niet kunnen betalen. Wel dat ze het heel moeilijk hebben kunnen betalen. En wat ook meegewogen wordt, is dat de gemeente op de zitting heeft gezegd van, joh, ik ben bereid om met jullie een betalingsregeling te treffen die past bij jullie financiële draagkracht.
Ja. Ja, dat betekent gewoon voor de rest van... Ja, nou goed, ik weet, ik ken hun financiële situatie niet. Maar voor de meesten zal het betekenen dat je voor de rest van je leven aan het betalen bent.
4 ton, ik heb voor, niet eens een schuur die ik zou kunnen verhuren.
Het is echt heel verdrietig. Zo,
Ja, dat is het zeker. Dat is het zeker. Maar los van deze mensen, Christa, van wat... nou goed, hebben we al een beetje verteld. Wat kunnen we hier dan uit leren? Dat zijn een beetje de lessen die je kunt distilleren als verhuurder. Maar ik zit ook even te kijken, is er een breder opzicht... Zijn er gevallen die hierop lijken of waar we lessen uit kunnen trekken of iets dergelijks? Je moet ook even denken aan drugs die bijvoorbeeld, je hoort wel eens, drugslozingen in sloten. Mm-hmm. Er is weer een of andere vat gevonden of 10 vaten. En het is op jouw terrein bijvoorbeeld. Wat kun je daar,
ja,
krijg
je
zelf
een
soort...
Ja, dat is heel iets anders. Dat bij lozingen op jouw terrein, zonder dat je zelf daar iets mee te maken hebt. Daar is wel een financiële regeling voor. Die is op dit moment, geloof ik, dat je maximaal 25.000 euro krijgt als particulier.
Maar...
Of ja, krijgt als tegemoetkoming in de kosten. Mm-hmm. En ik geloof dat ze richting maximaal 200.000 euro willen gaan.
Maar het is wel zo, want dat maak ik daar dan uit op. Dus als er drugs op mijn terrein zou worden geloosd, dat ik verantwoordelijk ben voor het opruimen. En daar kan ik dan 25.000 euro of 2 ton voor krijgen misschien. Dat is compensatie voor de kosten. Maar die kosten moet ik wel maken.
De gemeente gaat dat opruimen. Je mag dat niet zo zelf opruimen.
Oké, maar die legt de rekening wel bij mij neer dan.
In dit geval worden die kosten dus gedekt door die regeling.
Oh ja, okay.
Omdat wel minister heeft gezegd, van, ja, maar het kan niet dat onschuldige burgers, als jij niet zelf jouw terrein bijvoorbeeld verhuurd hebt, want dat is het grote verschil met deze zaak. Mm. Deze mensen hebben zelf hun terrein verhuurd. Ja. Maar als jij gewoon op een ochtend in jouw weiland komt en je ziet daar ineens drugsafval liggen, ja, dat is niet de bedoeling dat die rekening dan aan jou gepresenteerd wordt.
Ja. Maar je zegt, je mag de spullen niet zelf opruimen. Vraag me af, hè. Stel nou dat ik krijg zo'n last onder dwangsom. Ik heb toch mijn schuur verhuurd en er is iets verkeerds. En ik zeg, nou, oké, dat ritsel ik. En ik huur de bedrijven in die dat schoon... Mag dat of mag ik dat niet zelf?
Ik vind het een hele praktische vraag. Ja. Ik heb daar
misschien
geen...
kan ik een goedkopere deal sluiten dan een
geen
gemeente.
Ervaring
ik
mee. Ik denk ook niet dat er heel veel bedrijven zijn in Nederland die dit doen. Ik weet dat de politie werkt gewoon met een aantal vaste... en de gemeentes ook, die werkt met een aantal vaste bedrijven. En ik denk dat jij die ook zelf kunt inschakelen. Ja. Maar ik durf daar niet zo concreet iets over te zeggen. Nee.
Ja, ja. Maar goed, wat we er wel van leren is... als je zo'n last onder dwangsom krijgt in dit geval... dan word je daarmee impliciet als de overtreder aangemerkt. En dan moet je dan zeggen, oh, wacht even.
Ben ik
hier
wel.
Gaat iets mis.
Ja.
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 Ja. Nou, we weten niet of deze mensen het hadden gedaan. Maar goed, ik... 4 ton. Ik moet echt... Het blijft mij een beetje duizelen. Sterkte van deze kant. Wat er dan ook allemaal precies aan vooraf is gegaan. Christa, dank je wel voor je uitleg over deze bijzondere zaak.
Ja, top. Graag gedaan. Succes nog.
En tot de volgende. Ik moet even zeggen, we zijn ook als podcast te vinden. Je vindt ons op alle bekende podcastplatforms. En dat zijn bijvoorbeeld Podimo, Spotify, Apple Podcasts, weet ik veel wat allemaal. Maar je vindt daar hele uitzendingen op het kanaal 120 Vandaag. En je vindt ook losgeknipte items op het kanaal 120 Vandaag uitgelicht. Dat is dan maar gezegd.
120 Vandaag.
Het Indische, het theatrale en het therapeutische in één pakket. Dat is Langzaam wordt het lichter. Dat is de 4e en definitieve stond op de website in die voorstelling van het Enschedese duo Marion Gerverdink en Harriet Bersma. Gaat over een bevrijdingsoorlog. Net na de Tweede Wereldoorlog, Nederlands-Indiërs die soms generaties lang werkten in Nederlandse dienst. De onmogelijkheid om te blijven in je geboorteland omdat je leven er niet zeker was. Leidde tot meer dan 300.000 Indonesiërs die om die reden tussen 45 en 65 in de vorige eeuw per stoomboot naar dit kikkerlandje vertrokken. Onder hen waren ook Gerverdink en Bergsma, dat vermoed ik in ieder geval, gaan we zo vragen. En zondagmiddag staat de voorstelling daarover Langzaam wordt het lichter in de Kleine Willem hier in Enschede. En Marion is hier, welkom Marion, leuk dat je er bent.
Ja.
Ik wil beginnen, je stuurde ons een foto.
Ja.
Is deze foto?
Waar kan ik hem? Oh ja. Ja.
Ik ga er even vanuit dat dit jij bent als klein meisje met je moeder. Klopt
nee,
dat?
Nee.
Oh, vertel wat het
en
is.
Waarom ik hem gestuurd heb. Ik vind het een vrij dramatische foto.
Okay.
Als je naar dat kindje kijkt,
mm-hmm.
ik mag het eigenlijk niet zeggen. Ik hoop dat mijn broer dit ook nooit hoort, want hij wil niet bij mij in de toneelstukken. Maar het is mijn oudste broer. En hij is geboren in de Tweede Wereldoorlog. In Nederlands-Indië. Dus mijn vader zat als krijgsgevangene in de mijnen van Japan. Ik weet nu pas dat dat enorm zwaar en martelend werk is geweest.
Ja, kun je ons iets bij voorstellen?
Daar heb ik nu al bij. Heb ik nu ontzettend veel medelijden mee. Ik heb me nooit gerealiseerd dat dat zo erg was.
Wanneer hoorde je dat? Je vader daar zat? We zitten meteen in het verhaal.
Dat weet ik. Ik weet allemaal dat hij daar zat. Maar pas bij dit stuk heb ik allemaal stukken gelezen van wat er voor martelingen waren en hoe hard het was.
Maar terug naar de foto. Dit is jouw moeder.
Dit is mijn moeder. Mm-hmm. En dat jongetje is mijn oudste broer. Mm-hmm. En in het stuk heb ik een heel klein stukje dat mijn moeder voor de JAP moest werken. En ik weet niet wat ze deed voor de JAP. En elke keer zei ze administratief. Maar ik weet echt niet of dat zo was. En voor dit jongetje moest ze zorgen. Dat is geboren in de oorlog, terwijl mijn vader al in Japan zat.
En je moeder zat waar?
En mijn moeder zat in Bandung.
Java.
En toen vertelde zij later dat dit jongetje dan een vuile luier had. Maar ze moest voor de JAP werken. En toen werd ze zo razend dat ze dat jochie met zijn hoofdje in de poepluier heeft gedrukt. En toen vertelde ze later aan ons, sindsdien was zij zindelijk. Nou ja.
Mijn moeder... even een anekdote, maar om een soort... Ja. We gaan zo over dat verhaal verder.
Ja.
Nou ja, je schetst meteen al dat indringende verhaal van Nederlands-Indiërs, ja, of van Indonesiërs in Nederlandse dienst in die periode.
Ja.
Tweede Wereldoorlog, later kwam daar natuurlijk de repatriëring naar Nederland en de onafhankelijkheidsstrijd, dat allemaal bij.
Ja.
Maar dat is jouw verhaal, het verhaal van jou, maar dat is ook het verhaal van jouw medespeler, Harriet Bersma, volgens
Harriet is in zekere zin jaloers op mij, omdat ik zoveel Indisch bloed heb. Harriet heeft alleen een moeder met Indisch bloed.
En jij hebt?
Ik heb beide ouders hebben in Bandung op de HBS gezeten. En beide hebben dus Nederlands-Indisch bloed. Maar dat wil zeggen dat je ontzettend veel bloed hebt. Ook Chinees heb ik. Dat gaat ook in mijn stuk. Ik heb een overgrootvader, puur Nederlands, die een Chinese bijvrouw had. Of meerdere Chinese bijvrouwen. En hij had maar één kind wat hij meenam naar Nederland. En dat was mijn oma.
Zo.
En die heeft hij ook erkend. Maar die was dus totaal, laten we zeggen, half Chinees, half Nederlands. Ja. En daar heb ik dus ook...
Even want Indonesië was ook een soort smeltkroes van allerlei culturen. Hè? Daar zaten die Nederlanders, de Indonesiërs, de Javanen, de Molukkers, Chinezen heel veel.
Ja.
Japanners later.
Ja.
Dus dat is één mengelmoes van bloed.
Zie je mijn ogen?
Ja, ik zie je ogen. Ja.
Dat is Armeens.
Ja.
Ja.
Oh, Armeens?
Dat is weer Armeens.
Maar goed, oké.
Ja, maar zoveel is die smeltkroes, wil ik zeggen.
Maar je schetst iets over jouw afkomst. Hè?
Ja.
Het is natuurlijk een verhaal van veel Nederlandse Indiërs. Jij hebt daar waarschijnlijk ook creatief bloed. Niet alleen Indonesisch bloed of Indisch bloed, maar ook creatief bloed. Voorstellingen over gemaakt. Maar kan jij ons kort schetsen wat dat verhaal voor jou, en dan waarschijnlijk ook van Harriet in andere variant, maar wat dat is en wat dat betekent?
Nu bij de vierde voorstelling of algemeen?
In algemeen, denk ik. Ja, waar kom je vandaan?
Ja, ik heb het nooit zo beseft. Ik wist niet eens dat ik... Ja, ik wist het natuurlijk wel, hield me er niet mee bezig dat ik Indisch was. Harriet, blanke huid, wilde juist zo graag er Indisch uitzien. Zij zag mij en ze dacht, ja, dat is echt Indisch. Maar we hadden allebei theater gedaan, drama in Utrecht. En toen kwamen we op het idee om dan samen toneelstukken te maken. En toen ben ik me gaan verdiepen in dat Indische.
Want je was daar niet mee bezig, zei je? Ook van huis. Werd niet over gesproken thuis? Is dat het verhaal?
Nee, dat zeg ik ook. Het woord vluchteling werd sowieso niet genoemd. Maar in ons huis, in ons land, in ons leven was zoveel schreeuwen en geweld en weet ik wat. Dan denk je niet of dat Indisch is.
Maar je bedoelt achter de schuifdeuren, letterlijk?
Letterlijk achter de schuifdeuren, ja, bij ons in huis.
Ja, de buren hoorden dat niet, wisten dat niet waarschijnlijk, maar...
Nee, ik moet wel zeggen, toen ik ons tweede stuk speelde, dat heette Voor God en Vaderland... Toen kwam er een...
Het gaat over jouw vader, hè?
Het gaat over mijn vader.
Een knilmilitair.
Ja, maar ik vind ook een prachtman. Ik heb echt ontzettend veel bewondering voor hem. Ik realiseer me nu pas hoeveel hij geleden heeft. Hij moest ook nog eens een jaar naar Korea. Hij kwam uit Nederlands-Indië, klaargemaakt voor Korea, kaptein van 120 man onder zich. Had ook van alles mis kunnen gaan. Maar hij heeft het wel gered. Mm-hmm. En toen stond er in de Zeeuwse Courant: kaptein Gerverding, juist terug uit Korea, geeft van die prachtige commando's alsof hij gisteren terug is. Alsof hij maar één dag is weg geweest. Ja,
onbeschadigd, zou je zeggen.
Onbeschadigd.
Maar achter de schuifdeuren bij jullie thuis, ja, was de werkelijkheid
tuurlijk,
anders.
Tuurlijk, ja. Tuurlijk.
Maar was dat door zijn beschadiging? Of was dat omdat dat ook een stuk Indische cultuur was waar hij vandaan kwam?
Ja, heb ik ook natuurlijk wel eens afgevraagd. Indisch. In het lelijke, ik heb dat nooit gezegd, maar ze zeggen trappen naar beneden en likken naar boven. Dat wordt wel eens over de Indische mens. Dat zeg ik niet hoor. Ik zeg wel, wij zijn natuurlijk een volk wat ooit gegroeid is van, ja, als ik het Indische bloed zie, het Indonesische bloed, zat ik onder de Nederlander. Als ik het Nederlandse bloed zie, zat ik boven de inlander. Hè? Dus mijn moeder zei ook altijd, jullie zijn geen inlander, jullie zijn Indisch. En dat is iets om trots op te zijn. Jullie hebben Nederlands bloed. Nou ja, en waar nog eventjes de vraag.
Ik vroeg me af, want je zei van eigenlijk je zoektocht begon bij van er wordt thuis geschreeuwd. En wat is daar, waar komt dat nou vandaan? Is dat nou uit, is dat cultuur of is dat de trauma?
Nou, daar denk ik heel erg. Ons stuk begint met 12 foto's van 15 vluchtelingen. Dat zal vast niet hetzelfde zijn als wij hebben meegemaakt. Maar dus inderdaad, daar kwam een Indisch iemand naar mij toe en die zei, heb jij je vader kunnen vergeven, Marion? Hoe heb jij je vader nou kunnen vergeven? Dus met andere woorden, ook in haar gezin kwam heel veel geweld voor.
Hmm.
En ik kon mijn vader vergeven. Hij zei altijd dat hij zo rijk was aan kinderen. Niet rijk aan geld, maar rijk aan kinderen. En hij heeft er werkelijk alles voor gedaan om ons die opleiding te geven, waardoor wij nu vrij zijn om te doen wat we kunnen.
Ja. Maar dat zeg jij nu retrospectief. Ik kan me voorstellen dat je niet altijd zo in jouw relatie met je vader hebt gestaan.
Nou, gek genoeg.
Met je moeder misschien.
Nee, met mijn moeder zeker niet. Hm. Nee, tot 5 jaar geleden was het allemaal, zat er echt wel veel, ik wil het niet haat noemen, maar ik kon zo kwaad worden wat ze gedaan heeft.
Onmacht, woede, dat soort
dingen. Ja, ze kon mij, ja.
Maar ook gerelateerd aan het trauma, ik zeg maar even het trauma van Indonesië en van de Nederlands-Indiërs.
Ja, nou ja. Van mijn moeder, die was helemaal opgegroeid in Weelde. Er was een naaister, er was een kokkie, er was alles wat, een chauffeur, alles wat je maar wil. Mijn vader ook wel, maar bij mijn vader zijn ze op zijn derde, zijn moeder is weggestuurd door zijn dappere vader, zullen we zeggen. Dus daar is al meteen een trauma, dat je moeder kwijt bent gewoon. Nou ja, goed. Dus mijn moeder heeft een heel, vader en moeder zijn toch
keurige,
keurige
middenstand, welstand.
Keurige,
buitenkant ook veel, dan kan ik me voorstellen.
Keurige.
En zeker hoger dan de inlanders,
zeker,
op de sociale status.
Zeker. Ja. Ik denk zelfs, dat denkt Harriet nu, en dat mag ik misschien helemaal niet zeggen, maar dat de stand van mijn moeder net even iets hoger was dan de standing van mijn vader. Mm-hmm. En mijn vader maar vechten voor alles. Ja. Voor God en vaderland.
Ja. Maar er zit natuurlijk verwevenheid tussen, zeg even, ik til het even aan een ander niveau.
Ja,
hè? Verwevenheid van zeg maar die persoonlijke tragedie van een gezin en alles wat in een gezin kan spelen.
Ja, ja.
Dat heeft met Indisch of Nederlands, blank, bruin, dat maakt allemaal niet uit. Iedereen kan dat soort dingen meemaken en dat heeft effect op de generaties.
Mm-hmm.
En daar zit dat verhaal van een cultuur, van een volk.
Ja.
Dat moest vluchten.
Ja.
En dat herkenbaar is voor veel mensen.
Ja.
Jullie hebben in dat verhaal van het volk vertolkt in nu de vierde voorstelling. Er zijn 3 jaar vooraf gegaan, heb ik begrepen.
Ja. Ja.
Waarom voelde je de behoefte, voelden jullie met z'n tweeën 30 jaar geleden elkaar ontmoet, dus een hele tijd, de behoefte om dat in voorstellingen te gieten? Wat was daar belangrijk aan?
Ik zou zeggen, misschien dat het aparte mensen waren en aparte belevingen. Dus werkelijk apart. Ja, je kunt. Natuurlijk, als je je verdiept in een mens, dan heeft ieder mens aparte dingen. Maar ja, ik weet zeker. Ja, het is zeer menselijk en tegelijkertijd heel onmenselijk wat er gebeurd is.
Dat is helder. Kon jij jouw verhaal, jouw belevenissen, alles wat jij meegemaakt hebt thuis, die geschiedenis die wel of niet besproken werd, maar die was daar. Kon je dat delen met mensen? Of heeft dat lang geduurd voordat je dat ergens dat een uitlaatklep had?
In mijn stuk, dat heb ik ook al gespeeld bij Ach Indo. Dus 30 jaar geleden speelde ik dat ook al. En toen, ik ben natuurlijk 30 jaar ouder, hè? Mm-hmm. En toen had het misschien een andere klank voor mezelf. Maar ik was 8, ik werd 8. En er kwam een chaos in ons huis op mijn 8e verjaardag. En ik moest wel naar school. En ik dacht, ze mogen het niet aan mijn ogen zien. En dus dan doe ik als 8-jarige zo mijn best om het niet te laten zien. Ik weet niet eens of ik getrakteerd heb. Het was een verschrikking, maar je moet dan naar het toneelstuk kijken om te kijken wat voor verschrikking het was. Maar het komt nog een keer, je komt vast nog een keer. Ja, maar dus en toen, ik weet dus dat ik terug ben gelopen met mijn vriendinnetje na schooltijd en boven het ijs heb gestaan. Ik verklap misschien nu de helft, de clue. Maar dat ik achteraf gezien eigenlijk een soort zelfmoord deed. Maar dat
niet heb ik uitvoerde, maar één
ik
gedachte.
Ik heb wel iets uitgevoerd. Ik kwam met hersenschudding thuis.
Oh ja.
Maar dat gaat in het stuk. Maar goed.
Zo heftig is dat je.
Er was heel. Ik zei, dan vroeg mijn vriendinnetje, wat ga je vanmiddag doen? Was ik 7, 8, 9. En dan zei ik, nou ja, ik ga maar slapen. 3:30, 's middags. Ik ga maar slapen. Er was gewoon, er viel
als
niks. Nou, mijn broer sloeg altijd. Mijn moeder was altijd moe. En mijn vader was natuurlijk veel weg vanwege militaire zaken, zullen we maar zeggen. Nou, ik weet dat ik een keertje toen maar in bed ben gekropen. Ik kroop natuurlijk vaak, maar ik kroop in bed. En dan ineens, waar zit jij? Waar zit jij? Verdomme! Dat trekt mijn moeder mee onder dat bed vandaan. Bam, bam. En dan heb ik waarschijnlijk die bedden weer vuil gemaakt. Want zo is in die oka alles. Maar je mag niet eens de leuning aanraken. Want dan komen er al bacteriën op.
Spik en span, alles.
Ja,
keurig en netjes blijven.
Maar dat is een Nederlandse spik en span. En Indisch is absoluut geen bacteriën.
Mm-hmm. Maar dit was dus, als ik het zo hoor, misschien wel een cocktail van die cultuur. En het trauma van de oversteek
en de
niet kunnen landen.
Ja, zeker, zeker, zeker. Dat zeg ik in een van die scènes. Zozeer niet voorbereid op het leven hier. Zozeer niet aan kunnen passen. Dat geldt dan voor mijn moeder. Hè? Dus ik heb nu achteraf echt wel medelijden met haar. Alleen vind ik niet dat ze zo naar ons had mogen doen. Maar ja. Ze had niet anders, hè?
Onmacht, hè? Nou, heb je die voorstelling. Ik ben een beetje op zoek, hè? Van waarom maakt iemand daar dan voorstellingen? Of een duo, hè? Maak je daar dan voorstellingen van? Is dat dan om zelf je verhaal? Want het is ook omdat op die website stond dat, hè?
Ja.
Het Indische, het theatrale en het therapeutische.
Ja.
En is dat therapeutische voor jezelf geweest? Of ook voor je publiek? Of hoe heeft dat uitgepakt?
Nou ja, kijk, als er iemand uit de zaal naar mij toe komt en zegt van, hoe heb jij je vader nou kunnen vergeven? We hebben in IJsselstein het derde stuk gezien. Dat ging over mijn moeder. En mijn broer, je wil het niet weten, maar ik heb nou eenmaal zo'n gezin, zo'n familie kom ik uit, die zei, ik verbied je om dat stuk te spelen. En als je ooit nog iets speelt, je stuurt mij de tekst onmiddellijk op. Ik heb het nooit gedaan. Ik heb zelfs gevraagd aan mensen, heeft hij daar het recht toe? Maar goed. Ik heb zelfs de politie gewaarschuwd, omdat ik bang was. Nou weet ik weer niet wat ik wilde vertellen.
Nou, dat therapeutische aspect van die
toen
voorstelling.
Toen kwam er dus ook in IJsselstein. Toen speelde ik het stuk en hij kwam toch in de zaal. Ik voelde me al ontzettend bang. Ja. Maar toen vroeg degene die dit had georganiseerd, wie wilde wat zeggen? Toen stond er een vrouw van 62 op. Ze zegt, ik heb 1,5 uur naar mijn moeder gekeken. En aan het einde heb ik haar eindelijk kunnen vergeven.
Wow.
Nou, wat is nou therapeutischer?
Ja, dat is een helder verhaal.
Ja.
Veel duidelijker. Maar en voor jezelf, want je gaf het al aan, je bent, en misschien ook, ja, Harriet zit hier niet, dus laat me gewoon bij jou houden.
Ja.
Maar 30 jaar geleden dat proces begonnen, hè, van nadenken over waar kom ik nou eigenlijk precies vandaan.
Ja.
Dat een theatrale vertaling gegeven in voorstellingen. En nu speel je aanstaande zondag deel 4. Wat heeft het je gebracht in die periode? Wat is er veranderd? Ja, een mens verandert sowieso, mag ik hopen, in die tijd.
Ja.
Maar
sowieso heb ik ook echt heel veel therapie gedaan. Hè?
Mm-hmm.
Ik heb psychologie gestudeerd. Dat had ik al in Utrecht gedaan. Maar later ben ik gedragstherapie gaan studeren. En later heb ik PRI gedaan. Past Reality Integration. Nou ja, goed. Ik heb me heel veel bezig gehouden met al die pijnen. En het is inderdaad... En het is inderdaad wat ik hier voor, in het vierde stuk voor het eerst... echt duidelijk kon zeggen hoe tragisch het voor mijn moeder is geweest. Hoe tragisch. Mm-hmm. En nog duidelijker kan zeggen, wat was mijn vader een heldhaftig iemand. Wat heeft hij veel gedaan om voor God en vaderland... maar ook voor zijn vrouw en zijn kinderen. Hij zorgde dat wij... Hij wilde ook dat wij met Nederlanders trouwden. Ja, dat kun je gek vinden. Mm-hmm. Maar hij zag natuurlijk zijn eigen huwelijk. Hoe moeilijk dat hier in Nederland geaccepteerd werd. Of een plek gevonden. Ja, nee, ik heb...
Ja, dus een soort...
Heel veel waardering voor hem.
Ik hoor een verzoening met die twee ouder figuren die in jouw leven...
Ja.
Maar ook met hun geschiedenis en alles wat dat voortgebracht heeft.
Ja.
En dus die titel, Langzaam wordt het lichter.
Ja.
Dat zit traagheid in, maar ook hoop.
Ja, klopt. Het is niet zomaar, maar misschien een leuk dingetje. Ik kom uit een gezin van 7. De onderste is overleden. Dat was een Mongolen broertje. Dat wordt mijn 5e stuk. Kom ik ook weer hier.
Er komt nog een stuk. Kijk,
maar dat is niet Indisch dan, hè?
Nee.
Maar dus... die andere 6 zijn absoluut niet wat je noemt enorm op goede voet. Of het tegendeel daarvan, zou ik willen zeggen. Ja. Maar de dochters van mijn oudere zus, 1,5 jaar ouder maar... die willen alle 2 met hun man en hun kinderen... en die zijn 12 en 14... Ik zei, het is geen leuk stuk hoor, maar ze willen per se komen... want ze willen dat hun kinderen de geschiedenis van hun grootouders... en hun overgrootouders leren kennen. Mm-hmm. En ze zijn erg blij. Zij zijn ook bij dat 3e stuk geweest. Nou, mooi toch? Dat is toch mooi? Dan heb ik toch al iets bereikt.
Ja, is het ook belangrijk voor die generatie die weer zeg maar na jou komt... omdat... Ik kan me voorstellen, jij bent kind van jouw ouders... waar je net zo best wel openhartig over bent... wat niet altijd makkelijk was. Nee. Maar goed, er komt hierna een generatie... misschien draag je zelf ook wel weer dingen daardoor mee... die doorwerken, waardoor zij ook vragen hebben van... hey, hoe komt het eigenlijk dat
ik zo verlegen
of mama
ben.
Of wat dan ook. Ja.
Of dat ik dat echt niet durf, of dat ik me niet durf te presenteren. Hoe komt dat eigenlijk, of dat ik op zoek ben... per se steeds maar weer op zoek. Ja, dat is ook echt... Zolang ouders hun eigen trauma's niet hebben kunnen verwerken... worden ze doorgegeven. Dat zeg ik in het stuk en dat ben ik helemaal met mezelf mee eens.
Mm.
En dus, ik doe erg veel mijn best om het leuk... Ja, leuk is ook zo'n woord. Mm-hmm. Maar ik wil dat mijn kinderen het goed met elkaar hebben. Ook als ik er niet meer ben. Tot nu toe lukt het aardig. Maar ik kan het niet zien, want ik ben er nog.
Ja, dat snap ik. Goed, dan spelen zij zelf ook een rol in. Maar goed, dat betekent ook, ik dat veronderstelt... Het zijn best persoonlijke vragen, maar toch... is dat jij met je kinderen daar ook over in gesprek bent.
Ja.
En bent geweest. Zo van, dit is de geschiedenis.
Ja.
En dit ben ik.
Ja.
En dit is hoe ik op jou reageer. Dat klopt ook, als ik dat zeg?
Ja, klopt. Ik was vroeger natuurlijk... Ik ben alleenstaande moeder geweest, een periode... 4 jaar wel... En ik was hartstikke druk bezig. En mijn oudste, die is echt wel vaak dan weer daar, moest die opgepast worden. Het was zelfs zo dat ik les moest geven op het woonwagenkamp. En ik had natuurlijk geen oppas. En dan had ik de telefoon naast, hij was 5, telefoon naast zijn bedje. Soms een paar oliebollen naast zijn bedje. Het is achterlijk natuurlijk.
Achteraf,
ja. Ja, achteraf. Ja. Of ik heb hem ook wel eens meegenomen in het kinderbedje. En dat was wel grappig, want ik gaf les aan meisjes. En die meisjes bleven me allemaal weg. Ik denk, ze kunnen toch niet allemaal naar de wc zijn? En toen ging ik kijken, stonden ze allemaal onder het bedje van mijn zoon. Ja, ja. Dus zulke dingen heeft mijn eerste kind wel meegemaakt. En toen zei iemand dat tegen hem. En toen zei hij pas, ik heb mama al lang vergeven. Nou, mooi toch?
Ja, zeker mooi.
Ja.
Hey, we gaan even naar zondag toe. Langzaam wordt het lichter.
Ja.
In première in De Kleine Willem.
Ja.
Misschien nog kort even. Wat gaan we meemaken? Wat gaan we zien? Wat moeten we ons voorstellen?
Nou, we hoe heet het zoiets? We halen uit onze 3 stukken. Scènes waarvan we denken, die geven iets weer. En daaromheen zijn we steeds met elkaar in gesprek. Dus normaal speel je scènes, maar... Wij spelen scènes en zijn dan weer met elkaar in gesprek. En dat is dan ook officieel een toneelstuk, maar toch is het meer een gespreksmoment. Mm-hmm. En
dus toneelscènes, theaterscènes, ja. Gesprek.
Ja.
Nog meer muziek, dans.
Ja, we laten ook muziek. Ik heb heel veel gedichtjes. Ik heb één gedichtje meegenomen.
Doe eens
eentje. En dat is.
Dan sluiten we misschien daar ook mee af. Ja. Ondertussen pak jij je gedichtje erbij.
Ja.
Zondagmiddag in de Kleine Willem. De tijd weet ik zo even niet in
half
mijn hoofd.
Half drie 's middags.
Half drie 's middags. Er zijn nog kaarten.
Ja.
Tentje Theeman, kan je zoek je gedicht of heb je een beetje met je hoofd?
Hoor. Ja.
Oké.
Okay. Ja, nou ja, en sorry, maar ik bedoel, want we hebben het gehad over de mensen die zelf dit verhaal kennen. Maar we leven in Nederland waar heel veel mensen met jouw verhaal rondlopen. Je nodig je in die zin iedereen uit ook of van leren ons verhaal kennen, want dan begrijp je misschien iets beter waar we vandaan komen.
Ja, als je weet hoeveel uren ik besteed om mensen warm te maken.
Ja.
Maar ik heb gisteren nog de burgemeester uitgenodigd en het was dus weer te laat. Je hebt maar zo weinig, ik heb jou gesproken, maar je bent maar één persoon, hè?
Ja, ja.
En dus ja, maar
goed, bij deze staat het, zondagmiddag.
Ja, ja, ja.
In de Kleine
Willem. En kom allemaal, en als je niet kunt, kom dan naar Almelo. Want we gaan ook nog in Hof 88 optreden.
Ja.
En in de posten, bij de bejaarden. Dus,
wel gaaf. Ik dacht dat je daar naartoe wilde ook. Maar ik dacht, er zijn ook in onze tijd natuurlijk veel vluchtelingen. Dat zijn recente vluchtelingen uit een recenter verleden.
Ja,
met recente trauma's.
Ja.
Heb jij de indruk dat die mensen aanslaan op de stukken die jullie maken? Dat daar dingen in zitten die ook voor hen relevant zijn?
Dat ontheemde en dat niet thuis voelen.
Ja.
Of helemaal niet thuis zijn. Dat hoor je van veel vreemdelingen. Ik bedoel, van veel mensen die uit een buitenland komen. Alleen het verschil is, ja, dat weet je ook, dat die groeperingen zo bij elkaar klonten en zich dan niet alleen voelen. Hè?
Mm-hmm.
Dat geldt voor Syriërs, dat geldt voor Turkse mensen. En dat moet ook wel een beetje voor Indische mensen gegolden hebben. Maar later niet. Toen mijn vader eenmaal in Franeker was, was hij natuurlijk een donkere tussen de Friezen. Ja.
Marionne Gerverdink, hoe heet je gedicht?
Zullen we maar zeggen oorlog of zoiets?
Ik vind het goed, het is dus jouw gedicht.
Er zullen elke keer opnieuw schokken voelbaar zijn die ons vertellen dat niet zo simpel of blijvend is als het lijkt. Er zal steeds weer een oorlog woeden. Er zullen altijd oorlogen woeden die vertellen dat wij in onze menselijke kleinheid elke keer weer in eigen valkuil trappen. Er zal altijd afgunst, achterdocht, wantrouwen, verraad en haat onder de mensheid zijn. Ellebogenwerk om bovenaan te staan of daar te komen. Er zullen altijd mensen dromen van de beste willen zijn. Er zullen in eindeloze herhaling volkstromen zijn. Vechtend, vluchtend, rennend. Naar de plek waar veiligheid gedacht wordt. Geborgenheid gezegd wordt. Hoe groot is de schok te ervaren niet welkom te zijn? Hoe groot is de schok te ervaren niet welkom te zijn?
Marion Gerverdink, aanstaande zondagmiddag in de Kleine Willem in Enschede. Ik zou zeggen kaarten kopen.
Dankjewel, Marion. We gaan afsluiten. Ja, wat een uitzending.
Zo.
Ja, ja, jongen. Ja. Zondag kun je gaan kijken. Wij gaan deze uitzending van 1Twente vandaag afsluiten. Vanavond 8 en 10 uur kun jij dat terugzien. Of op 1Twente.nl, ik weet niet, zoek het uit. Zometeen op deze radiozender is hier Henk Ketting met de Kettingreactie. Veel plezier, graag tot morgen.
1Twente. Weet wat er speelt in Twente. Met nu het nieuws van 5 uur.
Goedemiddag, ik ben René Postma. O.J. Simpson is overleden. Hij was een Amerikaanse sportheld, maar viel van zijn voetstuk toen hij 30 jaar geleden werd beschuldigd van moord op